The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Vandaag hebben we een interview met Janie van IJzendoorn. Ze is een schrijver van het boek Het Oude Perzië. Dit boek vertelt de geschiedenis van Perzië en is een perfect boek voor als je wilt verdiepen in deze geschiedenis. Nou, hoe begon het Perzische Rijk en wat waren de ontwikkelingen? Maar ik begrijp dat er meer is dan alleen een leesboek. Dus daar willen we eigenlijk meteen alles over weten. Hè? Janie, welkom en bedankt dat je tijd had voor een interview.
Ja, graag gedaan. Ik ben ook vereerd dat ik geïnterviewd mag worden. Mijn naam is Janie IJzendoorn en vanuit mijn interesse voor het oude Perzië ben ik lessen gaan geven over het onderwerp en is dat uiteindelijk een boek geworden.
Ja, want zo is het dus begonnen. Je bent begonnen met lessen geven erover. Jij bent zelf docent, je geeft les op een basisschool, begreep ik.
Ja.
En daar kwam een soort project langs over Perzië. Is dat hoe het...
Ja. Nou, binnen het vrije schoolonderwijs werk je met periodes. En een van de periodes is de cultuurhistorische periode. Mm-hmm. En dan ga je eigenlijk naar oude beschavingen terug. De Indiase beschaving, de Egyptische beschaving, de Griekse en de Mesopotamische en de Persische. En vooral bij de laatste twee werd ik getriggerd, omdat ik voorheen in het regulier onderwijs heb gewerkt en daar kwamen ze helemaal niet in terug. Dus ik dacht, hè, hoe kan dat? En toen werd er gewoon een vonk ontstoken en begon ik me meer te interesseren voor deze beschaving en de verbindingen eigenlijk met onze westerse beschaving. En als je dan eenmaal aan het graven bent, dan is het niet meer te stoppen. Vanuit de oude beschaving tot ook in de tijd van de middeleeuwen. Er zijn zoveel mooie stukken uit dat gebied, zoveel culturele aspecten die nu het daglicht mogen zien in de zin van dat kinderen in het basisonderwijs daar iets mee kunnen.
Ja, je hebt het dus in eerste instantie aan je kinderen in het vrije onderwijs aangeboden.
Ja.
En daar zit ook een deel kunstzinnig in. Dus wat waren dan de projecten die je ermee hebt gedaan?
Ja, binnen het vrije schoolonderwijs spreken ze altijd over hoofd, hart en handen. Hoofd betekent dan dat je een soort kennisoverdracht doet. Over de beschaving. En vervolgens ga je met je handen aan de slag. Je gaat tekenen, je gaat boetseren. Je gaat ook gedichten, echt creatief in gedichten en daarmee aan de slag. En uiteindelijk, omdat je dus dit soort dingen doet, dus je herleeft het uiteindelijk met je handen, kun je het in je hart opnemen en kun je liefde voelen voor datgene wat je geleerd hebt.
Okay.
Dus dat is een hele mooie manier om dingen te leren.
Zeker. Je moet natuurlijk eigenlijk, als je iets wil leren, moet je het op verschillende manieren benaderen. En op die manier maak je betere verbindingen in je hersenen. Dus daar zit wat in. Een keer iets knutselen zal je wel beter bijblijven. Ja, zeker. Wat grappig maar.
Ja, knutselen. Ja. Ze zouden in het vrij schoolonderwijs zeggen de ambacht onder de knie krijgen.
Heel mooi. Hoe ervaren de leerlingen het?
Ja, ze vinden het heel, heel fascinerend. Ik ben met kinderen aan de slag geweest bij de eerste geschiedenis van de eerste Perzische heersers. En vervolgens heb ik ze gevraagd, zouden jullie dit verhaal opnieuw kunnen doen en dan bijvoorbeeld door middel van stop motion. En toen kwam ik er ook achter dat eigenlijk de eerste stop-motion ook daar bedacht is. Dat is door middel van een kom geweest met een steenbok erop. En als je die kom zou draaien, dan zag je de steenbok springen. En toen dacht ik, hé, maar waarom zou je dat ook niet met dit verhaal kunnen? Een stop-motion over de plek waar ook stop-motion bedacht is. En zo hebben ze de kinderen echt hele heldhaftige verhalen gemaakt over de geboorte van Cyrus en de droom die zijn opa had dat Cyrus hem van de troon zou stoten. Ze hebben stop-motions gemaakt over de bouw van Persepolis, wat daarbij kwam kijken. En ze vonden het heel tof. Het was voor hen echt eigenlijk een eigen verhaal, een eigen draai eraan geven. Dat is het eerste voorbeeld wat bij me opkomt.
Ja, het is wel interessant. Persië weten we inderdaad niet zo heel veel van. En jammer genoeg wordt ook vaak gebruikt als de slechterik.
Ja.
Je hebt in de film 300 onder andere, Xerxes is een meedogenloze, ja, kwade keizer, een koning. Maar inderdaad, als je de verhalen gaat lezen, ja, dan valt het eigenlijk allemaal best wel mee. Als we nou eens beginnen met die eerste koning, koning Cyrus.
Kouros.
Kouros.
Kouros, zo noemen ze hem in Turkije. Kouros. Ja.
Dat was toch een, ja, vrij milde heerser, iemand die toch vrij anders aanpakt.
In verhouding was hij een stuk milder dan de koningen die voorheen in dat gebied heersten. Het mooie voorbeeld van Cyrus is dat hij vervolgens ook genoemd wordt in het Oude Testament. En daar wordt zelfs gesproken over Messias, want hij haalde eigenlijk de Joden uit de Babylonische gevangenschap en gaven hen geloofsvrijheid terug. Hij vond dat mensen bij de staten die hij bevrijden, of je kunt het ook noemen, die veroverden, gaf hij de ruimte om hun eigen geloof te blijven belijden. En dat is in die tijd gewoon een unicum. En zo zijn de Joden eigenlijk, of een aantal Joden terug kunnen keren naar de streek van Jeruzalem. Ja.
Ja, heel bijzonder. Dus met dat idee van je leerlingen en die het zo goed oppikten, waar is dan het idee ontstaan om hier een boek van te maken? Of was er nog een stap ertussen?
Ik begon eerst met de klas, die stop motion, ook met voorwerpen. En ik heb toen ook de sprong gemaakt naar de islamitische periode, in hoeverre dat van invloed was op Perzië en hoe de Perzen daarmee omgingen. En toen was eigenlijk het idee geboren, niet zozeer voor een boek, maar wel dat ik het ook aan andere scholen wilde geven. En toen ben ik gewoon een lessenopzet gaan maken die ik elke keer maar aanvulde. Kijken wat werkt, wat werkt niet. Over het algemeen werkte eigenlijk van alles. En wat het mooie was, dat verschillende kinderen aangingen bij verschillende onderwerpen. Ik heb een les ontwikkeld over geometrische patronen, waarbij de kinderen dus ook zelf eerst geometrie gingen ontdekken en dus ook zelf gingen tekenen. En sommige kinderen, nou, die vonden dat echt geweldig. Die hadden echt zoiets van, nou, dit is echt de leukste les ever.
Wat gaaf, ja.
Andere mensen gingen aan bij gedichten, middeleeuwse gedichten. Dan citeerde ik een stukje van Rumi en dan gingen we het samen ontleden. En dan vervolgens gingen we kijken van hoe kun je anders je gevoelens op papier zetten? En er kwamen gewoon hele mooie gedichten uit. En ik heb later nog een professor gesproken over Persische literatuur en Persische poëzie in Utrecht. En die was helemaal verbaasd. Hij zegt, maar hij is dan zelf ook Persisch. Maar hoe kan het dat je zulke jonge kinderen bij mijn dichters, bij mijn Hafez, gewoon ook aangaan? Niet alleen in Iran zelf, maar dus ook blijkbaar in Nederland. En ja, dat vond ik een heel mooi compliment. Dat hij daar. Ja, hij was er heel trots op. Hij had echt zoiets van: wauw, wat je nu neer hebt gezet is heel bijzonder. Ja, en zoiets ontwikkelt zich. Ik had elke keer had ik mijn computer vol staan met met die ideeën. In coronatijd ben ik er een aantal filmpjes van gaan maken. Denk ik wil daar iets mee en ik wil het verder ontwikkelen. Dus je kunt het ook online kun je zo'n les doen. Dus dan heb ik een aantal lessen ontwikkeld. Vervolgens weer, toen het weer kon, gewoon weer lesgegeven. En na een tijdje dacht ik, nou, ik ga ze nu bundelen en ik ga een uitgever zoeken. En het is gelukt. Toen was er een uitgever die ook geïnteresseerd is in Perzische gedichten. Die heeft een aantal gedichtenbundels uitgegeven. En die zei, ik wil dit als aanvulling, een nieuwe groep mensen aanboren. En we gaan hiermee aan de slag. Dus,
super.
Dus zo ben ik verder gaan schrijven, ja.
Weet jij trouwens iets over de vertalingen van die gedichten? Hoe werkt dat? Is het makkelijk te vertalen? Is het lastig te vertalen? Hoe...
In eerste instantie moet je natuurlijk het Farsi eigen zijn. Want je kunt het vanuit het Engels vertalen, bijvoorbeeld. De Rubaiyat van Omar Khayyam, die is vertaald in het Engels.
Okay.
In 1859 is het vertaald door Fitzgerald. En die vertaling is bijvoorbeeld weer van het Engels naar het Frans, naar het Nederlands, naar het Duits gegaan. Maar de vertalingen die ik het mooist vind van Perzische dichters, zijn van de in februari overleden J.T.P. de Bruin. En hij was professor in Leiden. En hij heeft heel veel Perzische, middeleeuwse dichters vertaald. Juist precies vanuit het Farsi.
Gaaf, ja.
En ja, per toeval ben ik, wat is het? Ik denk 2,5 maand geleden zat ik in dezelfde treincoupé als zijn dochter. En zij kwamen van een inauguratie. En ik raakte in gesprek en toen vertelde ik over het oude Perzië. En toen zei haar man... Nee, dit kan niet. Ik zei, wat dan? Je zit nu naast zijn dochter. En toen zei ik, hè? Nee. En zij was echt heel trots. Ze zei, maar jij hebt dus de gedichten van mijn vader, die man die in de 90, heb jij dus toegankelijk gemaakt voor kinderen? Ik zei, ja. Maar dat is toch zo'n eer? Dus ze vond het echt heel bijzonder dat op die manier ook... bij een andere groep terechtkomt dan bij de groep waar ze in eerste instantie aan denken in de academische wereld. Ja.
Heel bijzonder. Wow.
Ja.
Dit werd dus langzaam een steeds grotere bundel. Hoe heb je besloten wat je wel en niet in je boek wilde stoppen? Was dat nog lastig? Of heb je gewoon alles erin kunnen stoppen wat je wilde?
Ik heb niet alles erin kunnen stoppen wat ik wilde, omdat ik op den duur heb je zoveel kennis, maar als je te veel kennis erin stopt, dan wordt het eigenlijk meer een naslagwerk. En dat wilde ik niet. Ik wilde het juist elke keer zo toegankelijk maken dat het een kind erin geïnteresseerd blijft.
Want het is dus wel nog echt gericht op kinderen, dus dat begrijp ik goed. Het is wel gewoon een goed toegankelijk, niet te droog.
Ja, nee, niet te droge stof. Ik wilde juist dat de kinderen in eerste instantie getriggerd werden om het te lezen. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een kind in die tijd, die dan een introductie geeft over waar je je bevindt. En in eerste instantie wordt het dan in het spijkerschrift geschreven. En als je in de islamitische tijd zit, dan wordt het in het Farsi geschreven wie die is. Stelt hij zich voor en vervolgens neemt hij je mee. En dan is het een stukje theorie.
Ja.
En daarnaast een doe-opdracht. Waarbij je dan van alles kunt doen. Een van de leukste dingen zijn ook de spelletjes die uit die tijd afstammen. Ik was ook helemaal... Heel erg vrolijk op het moment dat ik erachter kwam dat mens erger je niet uit Perzië komt.
Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus mens erger je niet is inderdaad, je moet dobbelen en dan moet je met je pionnetje steeds weer verder.
Pionnetje, ja. Ja. Ze hebben een aantal spellen gevonden, of met een adelaar of met een schorpioenman. En dan kunnen twee personen zijn en die moeten via de armen van de schorpioenman op het bord terechtkomen. En dan via de schorpioenstaart eraf. En je kunt elkaar er dus afslaan.
Ja.
Ja, dan moet je dus 6 van die pionnen moet je moet je daar langs zien te werken. En zeker als, elke keer als ik in een oud historisch museum kom, cultuurhistorisch museum, en ze hebben het over dit gebied, dan liggen er soms spelletjes en dan herken ik meteen het spel. Dat vind ik heel tof. Ja,
leuk, ja. Leuk. Ja. Ja, op zich komt schaken ook inderdaad uit dit gebied, of ja. Misschien meer Arabië.
Nee,
toch echt dit gebied?
Ik zeg de kinderen ook altijd, nou, schaken komt hier vandaan. Het staat ook in het boek helemaal omschreven. Ook wanneer de komst van de koningin aan bod komt en hoe dat dan ontstaan is. Maar dan zeg ik, ja, maar hoe zou je dat kunnen weten? En dan zeg ik, nou, wanneer weet je, wat is het doel van het spel? En dan zeggen de kinderen, ja, dat je schaakmat staat. En maar dan zeg ik, ja, maar dan zeg je eigenlijk shahmat. Shah is koning. En shahmat betekent de koning is dood. Dus ja, heel letterlijk verslagen. Ja,
het is inderdaad wel een beetje typisch. Inderdaad, als de koning dood is, dan is het wel afgelopen.
Dan is het wel afgelopen.
Hij is het belangrijkste, ja.
Ja, maar ja, ik vind het wel heel mooi dat ze de koningin zo'n positie hebben gegeven, dat zij
dat zijn de sterkste.
Van heel groot belang is.
Ja,
Het was vroeger ook niet met paarden, maar het was met olifanten.
En ja, inderdaad, er zijn een aantal van dat soort verschillen, hè? Ja. Ja. Zo wordt het ook nog steeds wel eens genoemd in sommige landen, begreep ik. Dat de paarden inderdaad olifanten zijn, of dat de torens een bepaalde naam hebben. Ja.
Ik dacht, ik zal even kijken hoe het spel dus in het Persisch heet. Shatranj. Shatranj heet het in het Persisch. Ja, een ander spel is bijvoorbeeld het molenspel. Dat is eigenlijk een echt, dat noemen wij een oud-Hollands spel. Maar helaas, dat komt ook, helaas, per toeval, nee, niet, komt het ook uit Persië en dat heet het Shaharbagh. En het idee is dat Shaharbagh ook echt door legers werd meegenomen om het als een soort tijdverdrijf te spelen. Waar bijvoorbeeld schaken echt voor de aristocratie, voor de elite is, is Shaharbagh echt voor...
het gewone volk.
Ja, gewone volk. Ik wou zeggen voetvolk, maar dat vind ik weer zo... Ja. Ja, maar het leuke is, Shaharbagh, dat kom je eigenlijk overal tegen. We waren een paar jaar geleden in Venetië en waren we bij een kerk. En dan zie je gewoon in de stenen, zie je het molenspel gekerfd. En Shaharbagh betekent ook viertuinen.
Ja, oké.
Okay. Het is elke keer zo'n vierkantje, bedoelen ze mee de viertuinen.
Wat dan ongeveer hoe het spel werkt?
Het spel werkt als volgt. Je hebt allebei 9 muntjes of 9 speelstenen. En je moet een soort tic-tac-toe doen, dus over de handen heen springen. Maar je moet eerst je stenen allemaal op het bord neerzetten of in de tuinen. Zodat je zo 3 op een rij kunt krijgen. En diegene met de meeste 3 op een rij, die mag als eerste vervolgens gaan slaan. Een leuk spel om even tussendoor te spelen. Het is iets, het gaat voorbij 3 op een rij. Het is breider.
Oh, wat grappig.
Leuk. En ook een van de leuke spelen vind ik zelf is Taktenart. Dat is backgammon.
Oh, ja.
Dat wij kennen
ja,
als backgammon. Ja. En daar gaat het ook om dat je naar huis komt. Maar net het hele gebied, dat is nog steeds... Ga je naar Turkije, ga je naar Georgië, Griekenland, overal wordt backgammon, taktenart.
Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja.
Ja, dus eigenlijk moet je, wanneer je die kanten opgaat, moet je wel de spelregels kennen, zodat je kunt integreren in de samenleving en dan het spel met andere mensen kunt doen. Dat is echt heel leuk om te doen.
Ah, grappig.
Ja.
Ja, inderdaad, je moet, waarschijnlijk zullen lokaal ook wel spelregels anders zijn. Dat is ook altijd wel leuk.
Ja, het scheelt per land. We hebben het in verschillende landen hebben we het inmiddels nu gespeeld met mensen. En dan zegt ze, nee, bij ons is dit de regel. Dus,
dat is ook de grap inderdaad bij Monopoly. Dat eigenlijk niemand het volgens de spelregels, elke familie heeft een beetje zijn eigen spelregels.
Ja, je hebt een eigen regels, ja.
En inderdaad, ik was aan de rummikuppen. Nou, op zich weet ik wel ongeveer hoe rummikup werkt, maar in Turkije werkt dat toch heel anders. Dat heb ik heel, heel snel moeten leren.
Ja.
Met afleggen en je moest op je eigen bordje. Nee, je moest linksom. Oké, het was niet het spel wat ik kende, maar is goed. We hebben dus volgens mij dezelfde doos, dezelfde steentjes, allemaal hetzelfde, maar het ging er heel anders aan toe.
Ja, want Rummy Cup is natuurlijk weer afgeleid van het kaartspel.
Ja, het is een soort van, je maakt inderdaad straatjes, je maakt rijtjes van dingen achter elkaar.
Ja. Ja, want het kaartspel komt ook weer uit Perzië. Nou,
verbaast me niks.
Nee, ik heb uiteindelijk ook echt een hele mooie kaartspellen gevonden waar de koningen in terugkwamen. De koningen die revue zijn gepasseerd in het Perzische Rijk. Kaartspel zou ik graag in het echt een keer willen
ja,
hebben.
Precies, ja, precies.
Ja. Heel interessant. Hoe daar dus ook die koningin uiteindelijk ook een vorm in krijgt. Het is een beetje een mengeling tussen het India's en het Perzisch, wat het kaartspel uiteindelijk is geworden. En dat vindt zijn weg dan uiteindelijk in Europa. En nou ja, dan krijgt ook de koningin, krijgt op den duur een positie.
Ja.
Dat heeft ook een beetje te maken met hoe uiteindelijk ook koningin een prominentere plek kreeg in de Europese samenleving. En daarmee ontwikkelde dan ook dat kaartspel en het schaakspel zich. Ook wel heel bijzonder om te zien. Het is een soort emancipatie.
Ja, hè?
Wat
Bijna
je
wel.
Kunt zien in de spellen. Ja. Want dat vond ik wel heel belangrijk, ook om in mijn boek vrouwen een positie te geven. Want in eerste instantie wordt er heel veel over de mannen geschreven in het Perzische Rijk. Maar als je toch wat dieper graaft, kom je ook erachter dat ook vrouwen van belang waren. En zeker bij de Perzen meer dan bij de Grieken. Vrouwen konden gewoon een onderneming runnen. Ik kan wel even opzoeken, een van de vrouwen die daar heel belangrijk in was. En ze hadden ook ze konden ook generaal worden in het leger. Nou, dat vond ik heel
super
tof.
Ja.
Bijvoorbeeld Atossa Shahbanu. Shahbanu betekent koningin. Dat was de echtgenote van Cambyses. En die trouwde vervolgens met Darius. En uit dat huwelijk werd Xerxes geboren.
Mm-hmm.
En deze Atossa Shahbanu, dat is eigenlijk de oerkoningin. Elke andere opvolgende koningin leefde naar haar voorbeeld. Omdat zij gewoon heel duidelijk ook aangaf bij haar man van wat voor beslissingen hij moest nemen.
Mm-hmm.
Daarnaast wordt er in de stukken in spijkerschrift, dat vind ik dan wel heel bijzonder om daarover na te denken, Irdabama genoemd. Irdabama was een zakenvrouw die handelde in wijn en graan. Ze had een aantal bedrijven met 480 werknemers en ze hield zich bezig met de productie, de verkoop en de distributie binnen het gehele Perzische Rijk. En daardoor ging ze dus ook elke keer zelf op reis om dat te garanderen bij de bedrijven. Nou,
dat is erg groot, 400,
Ja, 480 werknemers.
Ja.
En ik heb ook bij de dichters heb ik een Perzische vrouwelijke dichter genoemd.
Mm-hmm.
Er zijn er wel een aantal. Sommige worden juist weer genoemd door Attar als personage. Ja. Maar de rest die ik heb genoemd is Masati Ganjavi. En ja, dat is dus de tijd van de gouden eeuw van de islam. Ze leeft in de 12e eeuw. Ook ten tijde van de Seljoekse sultan, Sanjar. En ze heeft een aantal kwatrijnen gemaakt, gedichtregels. En daar heeft ze het over de hypocrisie en de mannelijke overheersing. En ze wilde iets anders tegenoverstellen. Ze stelde het goddelijke en de menselijke liefde daartegenover.
Oké, oh, grappig, ja. Ja,
ja. Ja.
Ja, dus het is eigenlijk wel, je geeft een goed alternatief. Dat is eigenlijk ook wel fijn als je een tegenbeweging hebt, dat je gewoon een punt hebt van, nou ja, we zouden het meer op deze manier moeten doen.
Ja, ja.
Dat is wel heel, heel mooi gedaan.
Ja, en dat de dichters zijn sowieso heel mooi en die hebben ook een soort tegenhanger tegen wat er op dat moment gaande was. gedicht eigenlijk opzetten tegen mannelijke of de tyrannische overheersing. En dat is eigenlijk iets wat je nu ook terugziet in de tijd nu. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder dat het in dat opzicht zich ook herhaalt.
Ja, en het is natuurlijk een bepaald vrij woord wat dan toegestaan is. Dat is natuurlijk ook wel interessant. Dat een koning dit soort dingen toestaat. Is wel mooi om te horen natuurlijk, dat kunst en dichters zo hun mening mogen uiten.
Want die sultan die was wel onder de indruk van Massati. En die heeft haar dus ook uitgenodigd in zijn paleis om deze gedichten voor te dragen. Om ook eens op een andere manier ernaar te kijken.
Ja, je zegt dan sultan, hè, want dat was natuurlijk, je had de shah, die stond er overheen. En sultans waren in de gebieden zelf, begrijp dat goed?
Ja, ja, precies. Ja.
Je boek heet Het Oude Perzië. Van wanneer en tot waar reken je dit boek? Kunnen we een beetje door de tijdlijn heen lopen?
Ja, ik heb een tijdlijn gemaakt tot aan nu. Zodat je wel...
Hoewel het geen Perzië meer heet, maar...
Dan heet het geen Perzië meer, maar dat is natuurlijk elke keer... En ik noem het ook niet Perzië, maar ik noem het met name het Perzische Rijk. Okay. Omdat dat veel verder gaat dan... Alleen wat je nu Iran zou noemen. Ja. Omdat ze toch altijd in verbinding met elkaar...
Want het was op een gegeven moment zelfs zo ver als Turkije en bijna India.
Ja, nou ja, al India, tot aan de Indusrivier. Ik zeg ook, als ik het aan de kinderen vertel, dan zeg ik het rijkte van Griekenland tot aan de Indusrivier in India. En als je naar het noorden zou gaan, dan zou je tot aan de Caucasus bij Rusland terechtkomen. Mm-hmm. En in het zuiden bij de Nijl in Egypte. Dus dat is gigantisch. Mm-hmm. Het is, ik geloof, we hebben het wel eens gemeten, iets van 4 keer zo groot als Europa. Maar dat werd dus wel bestuurd door 1 shah.
Ja, ja.
En dat is, dan kun je er niet omheen dat je dus de macht verdeelt bij satrapen, gouverneurs. En er werd belasting geheven, er werd 1 munt geslagen. Er was een officiële spreektaal. Er werden afspraken gemaakt binnen het spijkerschrift om te communiceren. Dus op die manier kan je zo'n rijk eigenlijk lang laten voortbestaan. Mm. Kijk, als je nu kijkt naar Europa, hoe lang dat bestaat, dat is... toch niet. Het is een fractie eigenlijk van hoe lang dat Perzische Rijk heeft bestaan. Ja. En dan heb je het dus over de periode in de 6e eeuw tot in de 330 voor Christus.
Ja.
Dan komt Alexander. Ja. En jouw vraag zal ik verder beantwoorden, maar tot waar beslaat het? Dan ben ik vervolgens verder gegaan met de komst van de islam. Mm-hmm. Wel een klein stukje nog geschreven over de Sassanidische dynastie.
Oh, ja, ja.
Dan heb ik het over het gouden tijdperk van de islam, omdat binnen het geschiedenisonderwijs het met name gaat dan over de kruistochten. Mm. En dat vind ik een eenzijdig beeld, omdat juist deze middeleeuwen zoveel rijkdom hebben gegeven, culturele rijkdom, wetenschappelijke rijkdom aan de hele wereld. Mm-hmm. Het is een hele andere invalshoek dan dat je het spreekt over kruistochten. De godsdienst bood zeker in dit gebied juist een soort bloeiperiode voor de wetenschap, voor de literatuur, voor gedichten. Als je het hebt over wetenschap, dan gaat het over sterrenkunde, dan gaat het over geometrie, dan gaat het over architectuur, dan gaat het over geneeskunde. Al die aspecten die hebben gewoon een grote vlucht genomen. Mm-hmm. Tussen 750 en 1258 na Christus. En dan is de komst van Genghis Khan en later Timur Lenk is dan wel heel triest. Omdat er dan heel veel vernietigd wordt.
Mm. Ja, daar hebben we natuurlijk ook wel vaak over in de podcast. Dat er veel verloren is geraakt.
Ja.
Hoe zit het qua bronnen? Valt het mee of is het gewoon een heel groot gedeelte waar we gewoon niks van weten?
Ik heb dan in Oezbekistan een en ander kunnen zien. In Samarkand en in Boekhara. Mm-hmm. Er zijn nog best wel wat boeken van. En volgens mij is er ook bij het Vaticaan een heel stuk wat daar nog ligt. En dan heb je het over de middeleeuwen. Op het moment dat dat dan vrijgegeven wordt en daar iets mee gedaan wordt, dan, ja, dan ontwikkelt zich dat. Maar het is maar wie je dan de eigenaar van maakt.
Ja.
Het over de geneeskunde hebt en dan heb je het over Avicenna, wat voor stappen hij heeft gemaakt, ook op het gebied van virussen. Het is heel interessant, ook chirurgie. Er is heel veel geschreven daarover. En als je naar de wiskunde, dan wiskundigen zullen ook heel veel spreken over de wetenschappers uit die tijd. Maar dat blijft dan onder de wiskundigen.
Ja, nou ja, ja, zo heeft iedereen eigenlijk er steeds mee te maken. En dan hebben we het soms niet door. Ja,
ja, ja dat denk ik ook.
Qua kunst is het ook altijd wel bijzonder dat de kunst lijkt een beetje op een soort mix tussen Grieks en Egyptisch. Ze hebben ook wel vaak een soort sfinxen. Ze hebben ook veel adelaarleeuwen en zo.
Ja, 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 ja. Dat, wat ik heel bijzonder vond, er zijn in Persepolis heb je een aantal afbeeldingen dat een leeuw een stier verslaat en een pakt. En nu was ik afgelopen oktober in Athene bij het museum. En daar zag ik precies dezelfde afbeeldingen. En toen drong het pas tot me door, want toen dacht ik, hè, maar wij zouden ervan uitgaan dat dit dus een soort Griekse mythologische dieren zijn. Maar het is dus Persisch.
Ja,
en
ja.
Dat, ik heb daar ook zo'n suppost daarover gevraagd. Toen zei ze, oh, hè? Daar heb ik helemaal nooit bij stilgestaan. Ja, wij zijn van oudsher, zijn de mensen aan de slag gegaan met Herodotus en Xenophon. En daar is toch de bril een beetje gekleurd. Maar als je verder doorleest, er is toch wel een soort van respect geweest voor de Persische overheersers.
Ja. Ja, we hebben het heel vaak over Herodotus gehad. En hij schrijft echt vanuit zijn kennis. Maar hij was niet een persoon die natuurlijk echt, ik weet niet of hij de taal sprak. Nee, hij sprak zeker niet Farsi, dat weet ik zeker. Dus inderdaad, ja, zijn schriften zijn altijd wel heel interessant, maar ze kunnen nooit als waarheid aangenomen
worden. Nee. Dat,
het is wel altijd interessant, Herodotus. Heel leuk dat hij voorbij komt. Hij heeft gewoon heel veel geschreven.
Ja, en hij zal geen Farsi spreken, maar hij zal wel iets eigen zijn geweest in het Aramees, denk ik.
Oké.
En hij, nou ja, dat weet je beter dan ik. Dat komt toch uit Halicarnassos.
Mm-hmm, ja, ja.
Dat was in die tijd echt werkelijk het Persische Rijk.
Ja, en nu zouden we het Turkije noemen. Hè? Hij komt uit Turkije inderdaad.
Ja, ja, dat is, ja, ja, maar dat was echt wel een onderdeel daarvan. Maar ja, als een rijk zo groot is, dan is er iets wat meer afstand. Maar je zag hem, je zag natuurlijk op de munten, zag je wel je koning terugkomen, dus... Mm. Daar werden ze wel mee geconfronteerd. Geconfronteerd, ja.
Ja, je hoort steeds een...
Zegt altijd wel.
Herinnerd, ja.
Ja, ja. Ja. Wat vind je zelf het meest intrigerende van dat Persische Rijk? En dan mag je zelf kiezen of van voor de jaartelling of daarna.
Eigenlijk vind ik zelf het Mesopotamië heel interessant.
Mm-hmm.
Dus dat zit eigenlijk ervoor.
Ja, ja, ja.
En dan vind ik wel de opbouw naar Persepolis, dus de grote stad, vind ik wel erg mooi.
Mm-hmm.
En ja, persoonlijk zelf vind ik natuurlijk alle mythes heel interessant. Dus dan ga je wel al meer naar Mesopotamië met Gilgamesh.
Ja, ja, ja.
En ja, de 1001 nachten is, wat mij betreft, is een komisch wonder. Het is te bizar voor woorden. En ik heb ook wel eens getwijfeld, zouden ze het nou zelf ook zo grappig hebben gevonden? Ja, het kan niet anders. Het is echt gewoon komisch. Het is heel absurd. Steeds weer dat vooruittrekken van zo'n verhaal en dan weer helemaal een ander verhaal induiken.
Ja, een verhaal in het verhaal.
Ja. En ja, op een gegeven moment hadden we... dat komt vaker voor in het boek. Dat er iets gebeurt en dan komen er drie personen die moeten hun leven redden door een mooi verhaal te vertellen. En als het niet mooi is, dan gaan ze dood. Nou, dan komt er weer een absurd verhaal. En,
ja.
Maar het is elke keer dat je denkt van... Oké, waar gaan we naartoe? Wat is het voor verhaal? En het eindigt ook weer op een bizar... Ja, het is heerlijk en... op het moment dat je denkt van, nou, was dat dan het einde? Dan zeggen ze, ja, het was niet zo'n bijzonder einde. Niet zo bijzonder als dat andere verhaal. En dan gaan ze dat verhaal weer vertellen. Ja,
nou, het is... verhaal. Ja.
Ja, fantastisch. Ja. En zo gaat het
ook weer. Ik vind het heel leuk om aan kinderen te vertellen. Er kwam ook een meisje later naar me toe. Omdat ik toen een aantal dagen achter elkaar aan het vertellen was op een camping. Dan gaan er wel heel veel dood.
Ja.
Ik zeg, ja, maar ja, dat is gewoon een gegeven. Iedereen gaat uiteindelijk dood. Dus ja, dan... Dat is dan maar zo. En toen zei ze, ja, dat is eigenlijk ook maar zo. En dan leven ze ook weer verder. Want er zijn wel mensen die zeggen, maar 1001 Nacht vertellingen, is dat dan wel geschikt voor kinderen? Mm. Nou, het is net zo geschikt voor kinderen als voor volwassenen. Ik denk dat een kind ook zijn eigen interpretatie daaraan geeft. En het in zijn hoofd zo luguber maakt als dat hij wil.
Yeah.
Omdat vertel het alleen. Ik beeld het niet uit. Ik laat er geen lugubere plaatjes bij zien.
Nee, maar goed, dit zeggen we dan niet over de Grimm-verhaaltjes. Is dat toch geschikt voor kinderen? Want dan gaan we ervan uit dat je een kinderversie hebt gekocht of zo.
Ja.
Maar 1001 Nacht is natuurlijk ook al gefilterd en een heleboel dingen zijn eruit gehaald. Veel van de seks- en alcoholgebruik is natuurlijk al
gefilterd. Ja, nou, daar zei iemand ook, zeg maar, ga je dan ook die orgies vertellen? Ik zei, nou... Die orgies, ik heb het over feesten waar de koning niet bij uitgenodigd is. Mm. Ja, of je dat nou interpreteert als orgies of dat je dat dan gewoon feest noemt. Mm-hmm. Een van de kinderen die wist mij te vertellen dat bij de verhalen van Sinbad de Zeeman, dat de merries, ik had in eerste instantie gezegd, en dan komt er een zeehengst uit de zee en die wilde de merrie dekken. En dan had een ouder er maar van gemaakt, ja, die wilde tikkertjes spelen met de merries. Dus dacht ik, nou, laat ik dat dan ook maar tikkertje noemen. En dan komen daar weer kleine veulens van.
Ja.
Dus, en dat vonden ze allemaal, vinden ze allemaal te gek. Prima. Ja.
Leuk, hoe is dat ontstaan dat je die vertellingen doet op campings?
Toevallig was dit een camping, maar de anderen zijn bij
festivals inderdaad, ja.
Ja, dat was ontstaan. Ik vertel eigenlijk jaarlijks bij 1 of 2 festivals gewoon verhalen. En dat... Mm-hmm. Varieert van sprookjes, boomverhalen. Ik heb een keer alleen maar schoenverhalen verteld. Er zijn ontzettend verhalen die over schoenen gaan. Bij een schoenenbeurs. En ik dacht, laat ik dit jaar gewoon eens uitpakken en een aantal festivals aanschrijven. En ze waren allemaal dol enthousiast. Dus toen werd het volgens mijn uitgever een promotietour. Toen zei ik, oké, dan heet dat dus een promotietour. Want tegelijkertijd... neem ik mijn boek mee.
Mm-hmm.
En dat is heel leuk om die combinatie te hebben over sprookjes of vertellingen die tegenwoordig niet meer op het netvlies van kinderen staat. Mm-hmm. En daarbij ook zeggen, ja, maar je kunt ook op een andere manier kennis nemen van deze beschaving. En dan laat ik het boek zien.
Mm-hmm. Ja.
En de kinderen zijn heel enthousiast. En ouders ook. Die zeggen ook, oh, wat tof. En het is of in een soort theatertent. Ik heb een verhalencaravan waarbij ik een soort setting creëer van 1001 Nacht. En afgelopen weekend was het in een jurt. Dan hebben we de jurt hadden we helemaal
leuk.
Als 1001 Nacht. En dat was een heel, heel bijzonder samen zijn. Kinderen zijn echt, ze doen even hun ogen dicht en daarna doen ze hun ogen open. En dan zijn ze ineens in het paleis van Sherazade. Samen met de koning, die er dan niet is, maar Sherazade moet nu haar leven redden. En het leven van heel veel andere meisjes door een verhaal te vertellen.
Ja. Dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Het is inderdaad heel, heel mooi, heel feministisch zou ik bijna zeggen. Gewoon, zij is gewoon echt de hoofdpersoon, dat is ook wel gaaf.
Ja, zij is de hoofdpersoon, ja. En ze beleeft avonturen. Ze vertelt ook in eerste instantie van ik ben hier terechtgekomen omdat ik mijn vriendinnen hun leven wil redden. En ik ben nu bij Charange. En om de volgende dag door te komen, vertel ik dus nu een verhaal. Ik vind het wel belangrijk dat het verhaal wel afgaat, maar af is op het moment dat de kinderen de tent verlaten.
Ja, en hoe vertel jij het einde? Want het verschilt nogal.
Ja.
Ze trouwen toch uiteindelijk? Of,
ja, ze trouwen uiteindelijk met elkaar. Of hij na 1001 nachten is hij echt wel vergeten waarom hij ik elke keer een meisje uitnodigde. En ja, heel vaak vullen de kinderen het zelf in. Ja, en dan gaan jullie natuurlijk trouwen. Ja, dan natuurlijk trouwen. Ja, dat vinden ze toch wel. En ze leven nog lang en gelukkig. Dat hoort er dan ook bij, net als de sprookjes van Grimm.
Ja, mooi. Ja,
ja, en ik wil graag nog ook andere mythologische verhalen vertellen. Ik weet niet of je zelf ook al wat mythologische verhalen hebt gelezen over Persische verhalen. Ik heb bijvoorbeeld, ik had het nu aan je laten zien. Bijvoorbeeld dit, Persische mythe.
Oh, gaaf.
Ja, en daar zitten hele mooie verhalen in. Ook de tijden van Alexander de Grote. Fabels. Nou ja, vooral met die koningen. En natuurlijk uit de Avesta van Zarathustra. De geschiedenis van de profeet Zarathustra. En de andere die ik heel erg bijzonder vind is het boek der koningen. Koningen der koningen.
Ja, ja.
De shamanen. Ik mag wel zeggen dat de meeste Iraanse mensen dit boek in huis hebben. Van Ferdowsi. In het Farsi, in het Persisch. Want dat beschrijft eigenlijk de geschiedenis van hun rijk. En dat is geschreven in de middeleeuwen. Er waren wel meer dichters of schrijvers die in die tijd de geschiedenis van hun land beschreven. Maar deze is echt is beklijfd, is gebleven.
Ja.
Waardoor ze hun identiteit door al die eeuwen heen hebben kunnen behouden. En ja, deze verhalen, dat is echt ridderverhalen van ridder Rostam. Die een soort beschermheer was van de koningen. Maar ook hoe de koningen door de eeuwen heen in eerste instantie de slechte hebben moeten verslaan. Echt ook duistere krachten, duistere geesteskoningen, monsters. En ze komen dan uiteindelijk ook uit bij Alexander. Ja, het is gewoon echt een heel, heel gaaf om dit boek te hebben.
Maar hij pakt dus wel een beetje de geschiedenis, dus wel de koningen die echt bestaan hebben? Of is het helemaal
fabel? Ja, soms kun je niet helemaal achterhalen welke koning daar dan bij
past. Ja, oké.
Het wordt een beetje, het worden echt mythische rondom de koningen. Want een van de koningen, die wordt, omdat hij er heel bijzonder uitziet, met wit haar en dergelijke zal, die wordt te vondeling gelegd bij een berg, bij de Simurg. Dat is een hele grote mythische vogel. En die ontfermt zich over zal. En die voedt hem op en die leert hem allerlei wijsheden die hij kan gebruiken.
Ja, precies. Zo'n klassiek helder verhaal.
Ja. En deze vogel, die Simurg, die komt in heel veel andere verhalen ook terug als een alwetende vogel. En die is te vergelijken met de Fenix die we hier vanuit de Griekse mythologie hebben. Ja.
En heb je niet jouw uitgeverij naar deze vogel
ja,
benoemd?
Nou, niet de uitgeverij, mijn bedrijfje.
Oh, je bedrijfje, ja, oké. Okay.
Ja, maar ik ben niet zelf mijn eigen uitgever. Het bedrijfje heet ook Simurg, omdat ik... er zijn een aantal verhalen die ik heel toepasselijk vond. Net als de Phoenix vindt de Simurg zich ook opnieuw uit. En ontstaat er uit de oude vogel weer opnieuw een nieuwe vogel uit het vuur. Daarnaast is er het gedicht, een heel lang gedicht van Attar, over dat de vogels, alle vogels in de hele wereld op zoek zijn naar hun koning. En dat ze zeggen, ja, we moeten bij de Simurg te raden gaan, want die weet van alles. Die weet vast waar we deze koning kunnen vinden. En dan worden er elke keer beschrijvingen gemaakt van typische kenmerken van bepaalde vogels. Een soort doorzettingsvermogen of inventiviteit. En uiteindelijk denken ze de Simurg te vinden, maar dan komen ze erachter dat die Simurg er niet is, maar dat ze met 30 vogels, als je die allemaal tezamen hebt, dat je zelf de Simurg bent. Als je samen vereende krachten hebt, dan kun je zelf tezamen een oplossing vinden en ben je eigenlijk samen een koning. Het is eigenlijk, ik vind het een hele mooie...
Ja, grappig zeg, ja.
Ja, mooie, noem je dat parabel? Mooi, echt een heel mooi, het is een middeleeuws gedicht. Omdat over het algemeen 30 kinderen in een klas zitten, dacht ik, oh, dat is bijzonder. Dan eigenlijk vormt een klas zichzelf en dan kan ik wel Simurg zijn, maar eigenlijk zijn jullie dat zelf. Dus dat
Ja, is dat
begeleid je.
samen een heel wijs identiteit. Ja, heel
Ja,
gaaf.
ja, ja, ja. Dus Simurg. Ja.
De Simurg, ja.
Ja.
En als mensen zelf het boek willen kopen en lezen, waar moeten ze dan terecht?
Nou, je zou het bij mijzelf kunnen bestellen. Dat is simurg.onderwijs@gmail.com.
Zullen we ook in de beschrijving van de aflevering zetten.
Ja, en je zou het ook bij de uitgever kunnen bestellen. Dat is quist.nl.
Ja, dan moet je gewoon het boek even zoeken.
Ja.
En wat voor boek kunnen ze verwachten? Hoe groot is het ongeveer?
Het is een A4 boek. Ik heb het juist wat groter gedaan, zodat je als je zelf dingen aan het maken bent, dat je echt dat boek even neer kunt leggen.
Ja.
En elke keer naar kunt kijken. Het is 140 bladzijden. En er zitten ontzettend veel plaatjes in, zodat je niet alleen lezend op weg geholpen kunt worden om bepaalde dingen te doen, maar dat je ook plaatjes hebt ter verduidelijking. En ik heb een aantal leerkrachten heb ik er ook op gezet om te kijken van werkt het? En nou, zij gaven aan van eigenlijk zouden alle methodeboeken op deze manier
Mooi.
gemaakt moeten worden. Want op deze manier is het gewoon heel duidelijk om en de kennis erover te lezen, maar vervolgens er ook iets mee te doen. En dat vonden de leerkrachten ontzettend fijn. Ze waren er heel blij mee. Het is echt zo'n aanvulling. Wil je gewoon een keer een ander interessegebied bespreken met kinderen, of dat zou je als ouder ook kunnen, dan is dat boek heel handzaam. Dus,
ja. Je hebt ook samengewerkt met een illustrator, begreep ik?
Ja. Ik heb gewerkt met twee illustratoren. De eerste is een Persische vluchtelingen, Chagar. En ik had haar bij toeval ontmoet. En zij kon ontzettend goed tekenen. Niet alleen realistisch, maar ook animatie. Maakte ze hele mooie tekeningen. En zij wilde met alle liefde wilde zij helpen. En zij heeft ook de eigen geschiedenis ingedoken. Met name die van de feestdagen. Dus zij heeft alle feestdagen geïllustreerd, die in het boek.
Okay.
En daarnaast mijn dochter. Mijn dochter die is inmiddels ook helemaal vol van het oude Perzië. Dus daar heb ik een aantal dingen laten zien. En die heeft zij nagetekend. Ja, ja.
Dat is gaaf.
Ja. Dus, en een aantal tekeningen heb ik voor mijn eigen rekening genomen. Dus het is een gevarieerd boek met niet alleen foto's van dingen die werkelijk zijn, maar ook met mooie illustraties. Ja,
ja, ja. Super. Nou, dan wil ik je gewoon ontzettend bedanken voor het interview. Het was fijn. Kijk, het is natuurlijk fantastisch om dit soort onderbelichte dingen wat meer te belichten. En ja, ik denk dat er nog heel veel te halen is hier. Wij willen zeker nog mythes uit die regio doen. We hebben het al een keer gehad over de skieten.
Ja.
Maar ja, zo heb je nog daar de Traciërs. Je hebt die andere die je zei.
Sassaniden.
Ja, Sassaniden.
Ja, dus de Sassaniden, dan heb je het over na de...
Ja, na het Persische Rijk. Ja, ja. Ja, heel bijzonder. Nog een heel, heel interessant gebied waar nog heel veel van te leren is. Heel veel naar te kijken is. Ja,
ja, dat is leuk. Ik heb zelf een beetje het gevoel gehad dat ik elke keer maar een tipje van de sluier... zoals Sherazade dat zou kunnen zeggen. Maar ik heb eigenlijk overal van kunnen plukken. Dus ook de Persische literatuur en poëzie en bij een professor te raden gegaan. Maar hetzelfde geldt voor wiskunde. Ook bij een echte historicus, bij Jona Lendering. Echt, dat is echt een wandelende encyclopedie. Die is ook zeker met van voor de jaartelling heeft hij me heel veel input gegeven. En al deze mensen ben ik ontzettend dankbaar. Ook andere collega-leerkrachten die zeiden, oh, maar je zou nog eens een beetje die kant op kunnen gaan. Ik heb nog wel een leuk idee hiervan. Dus je doet het niet alleen, wat dat betreft.
Nee.
Ja, maar dat Dat ken je waarschijnlijk wel.
Ja, zo gaat dat een beetje. Ja, we hebben ook inderdaad luisteraars die dan toch af en toe zeggen van, oh, je moet eigenlijk dit. En dan,
ja.
Soms is het iets wat je helemaal nog niet kent en dan ga je erin duiken en denk je, oh, dit is eigenlijk wel heel interessant.
Ja, maar bovenal moet je nieuwsgierig zijn. Echt nieuwsgierig zijn naar, naar de ander en naar de wereld om je heen. En dan, dan kunnen dit soort dingen ontstaan. Ja.
Ja, super. En bedankt voor het doorgeven van al deze kennis. Natuurlijk prachtig gebundeld. En wat leuk dat je hier ook veel projecten mee doet. Dat je hier nu les in geeft. Ja, top. Helemaal super. Daar wilden we dus graag even een aflevering aan wijden.
Nou, graag gedaan.
Dan wil ik je ontzettend bedanken. En voor iedereen die dus het boek wil aanschaffen. Kijk even in de beschrijving van de aflevering. En dan weet je het allemaal wel te vinden. Janie, ontzettend bedankt voor het interview. En we spreken elkaar later nog wel.
Zeker, zeker. Dankjewel.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.